Thank you. Goedemorgen allemaal. Mooi dat jullie allemaal aanwezig zijn. En ook aan de luisteraars en de kijkers thuis, van harte welkom in deze kerkdienst. Afgelopen dinsdag heeft het coronateam vergaderd, omdat de regels vanuit de overheid aangescherpt zijn. Dit heeft consequenties voor onze kerkdiensten en voor andere bijeenkomsten. Concreet is besloten dat er 30 mensen aanwezig mogen zijn tijdens de dienst, exclusief de mensen die een taak hebben. Catechisaties en vereniging gaan gewoon door, maar wel met enkele aanpassingen. Uitgebreide informatie van het coronateam vindt u op de site en in de app. En in het komende kerkblad staat een uitgebreid verslag hierover. Na de dienst zijn foto's te zien van de startdag van vorige week en ook van de startdag van vereniging. Ik hoop dat jullie daarvan kunnen genieten. De voorganger van vanmorgen is dominee Jan Roosemuller. De collecte is voor de kerk. Ik wens jullie een gezegende eredienst.
Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen voor iedereen die thuis meekijkt, meeluistert. Fijn dat jullie ook aan ons verbonden zijn en wij samen zo een ontmoeting met God mogen hebben. Ja, we hebben al een tijdje geen middagdiensten meer. Dat betekent dat het belijden van ons geloof, zoals we dat gewend waren in de middagdiensten, ja, dat hebben we eigenlijk al een hele tijd ook niet meer zo gedaan. En daarom vind ik het mooi om deze keer te beginnen met de geloofsbelijdenis. Dus dat we met elkaar de geloofsbelijdenis zingen. Thuis mag je meezingen. Hier doen we dat in ons hart. En zo belijden we ons geloof in God, de drie enige God van onze redding. Dat is ons eerste lied. We zullen nu hier in de kerk samen gaan staan. En wij belijden dat we afhankelijk zijn van God, ook in deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is tot in eeuwigheid. Hij zal nooit loslaten waar hij mee begonnen is. En er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Laten we samen gaan bidden. Heer onze God, trouwe Vader, dank u wel dat we zo mochten zingen. Of in ons hart in ieder geval het mochten meezingen, meemaken, dat we ons geloof belijden in u, Vader, Zoon en Heilige Geest. U die, ja, die een God van liefde bent en in uw liefde zoveel hebt gegeven. U hebt alles gemaakt, omdat u zoveel te geven hebt. U hebt verlossing gegeven door de Heer Jezus, omdat u ons niet in de steek wilt laten, maar juist wilt redden. Ook al is de zonde in de wereld gekomen. U hebt de Heilige Geest gegeven en geeft nu ook de Heilige Geest, omdat u in ons hart wilt wonen en ons tot nieuwe mensen wilt maken. Heilige Geest, wilt u ook nu weer in ons midden zijn, in ons hart zijn, hier in de kerk, thuis en overal waar uw kinderen, ja, u mogen ontmoeten. We zongen ook van de algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. En dat is best raar in deze tijd, want dat is een gemeenschap die nog meer onzichtbaar voor ons is dan anders misschien wel eens. En wij kunnen de hele kerk over de hele wereld niet zien, maar nu kunnen we onze eigen gemeente niet eens meer bij elkaar zien. En toch mogen we het belijden dat de kerk er is en dat u ermee doorgaat, dat uw kerk niet afhankelijk is van, ja, wat dan ook, maar ook niet van dat we hier met z'n allen bij elkaar zijn, maar dat u doorgaat met uw werk. Dank u wel dat dat zo is. Zegt u ons weer als we hier vanmorgen weer kerkdienst hebben. Wil met uw geest in ons hart zijn. Geef dat uw woorden bij ons mogen binnenkomen, ons leven mogen beïnvloeden. We willen u vragen om vergeving voor dingen die niet goed zijn geweest. Wij zijn hier niet als triomfantelijke mensen, we ontmoeten u niet als mensen die zeggen wat zijn wij goed, maar als mensen die leven van genade. En Heere, wil ons nu ook weer vergeven. En leer ons ook die houding van dat we uit genade leven, dat we met lege handen staan. Juist die houding geeft ons ook dat we, ja, dat we goed met u en met elkaar kunnen omgaan. Omdat we beseffen dat we genade nodig hebben, willen we ook genadig omgaan met elkaar. Wilt u ons dat ook leren door uw geest? Wilt u ons gebed verhoren? Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Een kindermoment. Is het nu tijd voor? Ik wil even iets zeggen tegen de kinderen hier in de kerk en thuis. Jongens en meisjes, misschien ben je wel eens verliefd geweest. Oeh, dat is iets heel spannends, hè? Als je verliefd bent op een jongetje, een andere jongen of een ander meisje. Oh, dat is heel spannend. Misschien heb je dat nog nooit meegemaakt. Kan ik me ook wel voorstellen. Maar als je verliefd bent, weet je wat je dan kan doen? Dan kan je een liefdesgedicht maken voor degene waar je op verliefd bent. Maar daar moet je dan wel een beetje je best op doen, hè? Een liefdesgedicht. En je kunt niet in een liefdesgedicht zeggen, ik vind jou best wel leuk. Dat is niet mooi liefdesgedicht. En dat moet je wel een beetje mooi maken. Je kunt bijvoorbeeld in een liefdesgedicht zeggen, rozen zijn rood, korenbloemen zijn blauw. Als ik zoiets moois zie, denk ik aan jou. Wauw, dat is een mooi liefdesgedicht, hè? Als je dat opschrijft voor degene waar je verliefd op bent, dan denkt hij ook van, oh, wat mooi, en ik hou ook van jou. Hè, denk ik wel. Nu zou je kunnen zeggen dat de Bijbel ook een liefdesgedicht, of eigenlijk een heel lang liefdesverhaal is. Het verhaal van Gods liefde voor ons. En God zegt eigenlijk in de Bijbel tegen ons, ik hou heel veel van jullie. En omdat ik heel veel van jullie hou, daarom heb ik van alles voor jullie gedaan. Wat heb ik bijvoorbeeld gedaan? Ik heb jullie uit Egypte bevrijd. Jullie waren slaven in Egypte, jullie hadden het heel moeilijk, maar ik hou van jullie, dus ik heb jullie bevrijd. En ik heb bijvoorbeeld Simson gestuurd, toen jullie het heel moeilijk hadden door de Filistijnen, die waren de baas in jullie land, maar ik heb Simson gestuurd en zo heb ik jullie bevrijd, want ik hou van jullie. En ik hou van jullie, want, en ik heb ook de tempel aan jullie gegeven, de tabernakel, hè, dat je daar naartoe kon gaan en dat je daar vlak bij mij kon komen en met mij kon omgaan. Dat heb ik gedaan omdat ik heel veel van jullie hou. En zo is de Bijbel een heel lang verhaal dat God zegt, ik hou van jullie en daarom heb ik dit en dat gedaan. En het belangrijkste wat God voor ons heeft gedaan, weet je wat dat is? Weet je vast wel? Dat is dat de Heer Jezus gekomen is. En God zegt, ik hou van jullie en daarom heb ik de Heer Jezus naar de aarde laten gaan. Hij is aan het kruis gegaan en is opgestaan en daardoor krijgen jullie vergeving en mogen jullie altijd bij mij horen, ik hou van jullie. En daarom gaf ik de Heer Jezus. Het is de Bijbel, het is eigenlijk een heel lang liefdesverhaal van God voor ons. En als iemand een liefdesgedicht voor je schrijft, dan zeg je meestal, denk ik, en ik hou ook van jou. En zo mag je ook reageren op dat hele lange liefdesverhaal van God, dat hij gegeven heeft. Hij zei, ik hou van jullie en daarom heb ik dit en dat gedaan en mijn zoon voor jullie gegeven. En wij mogen dan zeggen, Heere God, wij houden ook van u. Nou, dat wou ik jullie vooraf even vertellen. En dan gaat het verder zometeen in de preek ook over. We gaan eerst nu uit de Bijbel lezen. Een verhaal over Paulus die in de plaats Antiochië komt. En dan gaat hij naar de synagoge, dat is de kerk van de Joden, zeg maar. En daar gaat hij dan van alles vertellen. Dat lezen we met elkaar. Arjan zal dat zo lezen. En daarna is ons volgende lied Heerser over alle dingen.
Ja, dan gaan we lezen uit Handelingen 13, vanaf vers 13 tot 41. De reis gaat verder. Paulus, Barnabas en Johannes vertrokken van het eiland Cyprus. Ze reisden via Paphos naar de stad Perzië in Pamphylië. Vanaf daar wilde Johannes niet verder mee. Hij ging terug naar Jeruzalem. Paulus en Barnabas gingen vanuit Perzië verder naar de stad Antiochië in Pisidië. Daar gingen ze op Sabbat in de synagoge zitten. Nadat er volgelezen was uit de wet en de andere heilige boeken, kwam er een man naar Paulus en Barnabas toe. De leiders van de synagoge hadden hem gestuurd. Hij zei, vrienden, als jullie een goede boodschap voor de mensen hebben, vertel die dan nu. Toen stond Paulus op. Hij gaf met zijn hand een teken dat iedereen stil moest zijn en zei, Joden en alle anderen die God vereren, luister naar wat ik zeg. De God van Israël heeft onze voorouders uitgekozen. Toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, heeft hij een groot volk van hen gemaakt. Hij heeft hen bevrijd uit Egypte. Zo heeft hij laten zien hoe machtig hij is. Ongeveer 40 jaar waren de Israëlieten in de woestijn. En al die tijd heeft God voor hen gezorgd. Daarna vernietigde hij 7 volken in het land Kanaan. En hij gaf dat land aan onze voorouders. Al die dingen gebeurden in ongeveer 450 jaar. In het land Kanaan zorgde God voor rechters die het volk moesten leiden, totdat de profeet Samuel kwam. Daarna wilde het volk een koning en God gaf Saul aan hen. Saul was een zoon van Kis en hij kwam uit de stam Benjamin. Hij was 40 jaar koning, totdat God daar een einde aan maakte. Toen koos God David uit als koning van het volk. God zei over David, ik heb David, de zoon van Isaï, uitgekozen. Hij zal een goede koning zijn, die steeds zal doen wat ik wil. God beloofde dat er een nakomeling van David zou komen om Israël te redden. Die redder is gekomen, het is Jezus. Voordat Jezus kwam, heeft Johannes de Doper tegen het hele volk Israël gezegd, begin een nieuw leven en laat je dopen. Vlak voordat Johannes stierf, zei hij ook nog, jullie denken dat ik de Messias ben, maar dat is niet zo. De Messias komt na mij. En ik ben het niet eens waard om zijn schoenen uit te trekken. Beste vrienden, Joden en alle anderen die God vereren. De boodschap dat Jezus ons wil redden, is ook voor jullie bedoeld. De inwoners van Jeruzalem en hun leiders wilden niet geloven dat Jezus de Messias was. Ze lieten hem doden. In de heilige boeken van de profeten staat al dat dit zou gebeuren. Op elke Sabbat wordt er uit die boeken voorgelezen. Maar de inwoners van Jeruzalem hebben niet geluisterd. Ze vroegen aan Pilatus of hij Jezus wilde laten doden, ook al was daar geen reden voor. Zo gebeurde er alles wat er in de heilige boeken over de Messias staat. Toen Jezus gestorven was, werd hij van het kruis gehaald en in een graf gelegd. Maar God heeft hem laten opstaan uit de dood. De mensen uit Galilea, die met Jezus meegegaan waren naar Jeruzalem, hebben hem daarna verschillende keren gezien. Nu vertellen ze over hem aan het Joodse volk. Ook wij vertellen het goede nieuws over Jezus. God heeft aan onze voorouders een belofte gedaan en die belofte is nu uitgekomen. Want God heeft Jezus laten opstaan uit de dood. In Psalm 2 staat daarover: vanaf vandaag ben jij mijn zoon. Ik heb jou het leven gegeven. God heeft Jezus laten opstaan uit de dood en nu blijft Jezus altijd leven. Dat bedoelde God toen hij zei: ik heb aan David beloofd dat er in zijn familie altijd een koning zal zijn. Daarom zegt David in een andere psalm: u houdt mij weg van de dood, omdat ik trouw ben aan u. David zegt dat niet over zichzelf, maar over Jezus. Want David heeft zijn volk trouw gediend zoals God het wilde, maar daarna is hij gestorven. Hij is begraven en zijn lichaam is niet bewaard gebleven. Maar het lichaam van Jezus is wel bewaard gebleven, want God heeft hem laten opstaan uit de dood. Vrienden, luister goed naar wat ik zeg. Dankzij Jezus wil God onze fouten vergeven. Ook alle fouten die volgens de wet van Mozes niet vergeven kunnen worden. Als je in Jezus gelooft, dan word je gered. Een van de profeten heeft gezegd: luister, trotse mensen. De Heer gaat iets bijzonders doen. Jullie willen het niet geloven, maar jullie zullen het meemaken. Jullie zullen stom verbaasd zijn. En dan zullen jullie voor altijd verdwijnen. Vrienden, zorg ervoor dat het niet zo afloopt met jullie. Tot zover.
Over all the days.
Ja, vanmorgen de tweede preek die gaat over ons jaarthema. Jaarthema leven met de Bijbel. De vorige keer hebben we het erover gehad, heb ik gezegd van de kern van de Bijbel is Christus. En je kunt heel veel Bijbelteksten ook uit het Oude Testament betrekken op Christus. En dan kan je het ook beter begrijpen. Vandaag gaat het over de grote lijn van de Bijbel. De Bijbel heeft een grote lijn, zou je kunnen zeggen. En het is goed en belangrijk dat we die grote lijn kennen. Omdat het een lijn is die gaat over de redding van de wereld en de redding van onszelf. En omdat wij redding nodig hebben, is het ook belangrijk dat we die grote lijn kennen. De wereld heeft redding nodig, niet alleen van het coronavirus, maar vooral redding vanwege de zonde. En vandaag wil ik dat benadrukken, dat het belangrijk is dat wij met elkaar ook die grote lijn van de Bijbel kennen. Dat je ziet dat er een heel lang reddingsplan van God is. Je leest in het Oude Testament, je leest in het Nieuwe Testament en het gaat nog steeds door. En de kern van dat reddingsplan is wat in het midden van de geschiedenis is gebeurd met Jezus Christus. En je hebt het nodig om dat grote reddingsplan te kennen, om zo de Heer Jezus als je redder te aanvaarden. En dat is van levensbelang, hem als redder aanvaarden. Even een voorbeeld erbij, je zou dat grote reddingsplan van God kunnen vergelijken met een trein. Ik denk dat er ook een foto van is, een plaatje van is, twee plaatjes zelfs. Dus het reddingsplan van God, stel, is een trein. En in die trein zitten heel veel mensen, hier zitten geen mensen in, maar stel, daar zitten heel veel mensen in. Adam zit erin, Abraham zit erin, Jacob zit erin, David zit erin. Die zitten allemaal in, wij mogen er ook in zitten. In die plein, in die trein. En die trein is het reddingsplan van God. En het beginstation is de schepping van alles. En het eindstation is de nieuwe wereld van God. Dat is die grote trein van Gods reddingsplan. En we hebben gelezen hoe Paulus die lijn, die trein zeg maar dat grote reddingsplan van God uittekent als hij in de synagoge is in Antiochië. Dat was trouwens hoe Paulus altijd te werk ging. Hè? Als hij naar een plaats kwam waar hij het goede nieuws ging doorvertellen, ging hij eerst naar de synagoge, eerst de Joden, die waren het eerst aan de beurt. Vaak lees je dan dat die niet willen luisteren, of in ieder geval een groot deel ervan niet. En dan gaat hij verder naar de anderen die dan in zo'n plaats wonen. Maar hij begint hier dus in Antiochië ook in de synagoge. En dan laat hij zien dat er een verlossingsplan van God is. Van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. God is daar al eeuwenlang mee bezig. En hij laat zien dat God vooral telkens weer een nieuw begin maakt. Dat verhaal van Paulus wat hij vertelt gaat over God die steeds weer opnieuw begint. En als voorbeeld noemt hij dan dat een belangrijk nieuw begin is dat hij Abraham, Isaac en Jacob beloften doet. Hij sluit met Abraham een verbond, doet er allemaal beloften bij. En dat is eigenlijk de reden dat hij elke keer weer een nieuw begin maakt, later ook. Bijvoorbeeld als ze in Egypte zijn, dan zijn ze in slavernij. En God kan dan niet zeggen van, nou, bekijk het allemaal maar, ik laat jullie daar zitten. Want God denkt dan aan Abraham, Isaac en Jacob, wat hij daar beloofd heeft, dat hij toen zijn liefde al heeft gegeven aan dit volk. En omdat hij dat heeft gedaan, helpt hij ze steeds weer. Bijvoorbeeld redt hij ze uit Egypte. Dat is ook wat Paulus hier vertelt. Dat is de grote lijn die Paulus elke keer uittekent. Nou, dat begint dus met, ze worden onderdrukt uit Egypte en God geeft bevrijding. Daarna gaan ze door de woestijn. God verdraagt hen voortdurend, zegt Paulus. Ondanks hun gemopper, elke keer weer mopperen, maar God blijft met hen doorgaan. Daarna doet God weer iets nieuws. Hij geeft ze het land Kanaan. Dat had hij ook al lang beloofd, dat beloofde land, uiteindelijk krijgen ze het. Maar dan zijn daar, ook omdat ze niet alle volken hebben uitgeroeid, steeds weer vijanden, de Filistijnen, de Moabieten. God maakt weer een nieuw begin, hij geeft rechters, ook kun je ook zeggen. Simson om ze te bevrijden van de Filistijnen, Gideon om ze te bevrijden van de Moabieten. Later vragen ze om een koning. En dan maakt God weer een nieuw begin. God geeft ze een koning, koning Saul. Maar dat is een slechte koning, die wordt van de troon gestoten door God. Daarna geeft hij een koning, die is een goede koning. Een man naar Gods hart, koning David. En nou, zo maakt God steeds een nieuw begin. En dan komt Paulus bij de kern van zijn verhaal. Want hij zegt, uit Davids nageslacht heeft God volgens zijn belofte een redder voortgebracht en dat is Jezus. Dat is de kern van het verhaal. Uit David komt de grote zoon van David voort, Jezus Christus. En zo heeft Paulus een hele rij van initiatieven van God genoemd. Van dat heeft God gedaan, dat heeft God gedaan, dat heeft God gedaan. En dat had hij allemaal nodig als een soort aanloop om bij de Heere Jezus uit te komen. Nu zou je kunnen afvragen, maar waarom moest hij dan die hele aanloop van het Oude Testament nemen? Al die verhalen uit het Oude Testament, als hij toch bij de Heere Jezus wil uitkomen, kan je toch net zo goed meteen bij Jezus beginnen. En misschien denk je dat ook wel eens over ons. Waarom moeten wij dat hele Oude Testament lezen, daarmee bezig zijn, als het uiteindelijk gaat om Jezus, de komst van Jezus? Dan kun je ook zeggen, nou, laat het Oude Testament maar weg en we gaan gewoon over Jezus lezen. Het Nieuwe Testament, daar gaat het om, toch? En toch wil God niet dat we dat doen. Hij wil dat we het hele Oude Testament erbij nemen. Waarom? Een voorbeeld daarbij. Sluit een beetje aan bij het kindermoment van net. Stel je voor, een jongen en een meisje zijn hevig verliefd op elkaar. En ze hebben met elkaar een date in een of ander restaurantje. En daar zitten ze dan heel innig met elkaar. Je kan zien, die twee die zijn stapel verliefd op elkaar. En ze praten zo wat met elkaar. En op een gegeven moment zegt dat meisje tegen die jongen, hey, nou wil ik je iets gaan vertellen over vroeger, toen ik nog een kind was. Wat er toen in mijn leven allemaal is gebeurd. Ik vind dat je dat moet weten. En die jongen zegt, ah joh, dat interesseert me helemaal niks. Wij leven nu, we zijn nu verliefd. En wat er vroeger allemaal in jouw leven is gebeurd, ik wil het niet weten. Waarschijnlijk zegt dan die jongen, dat meisje, nou, maar als jij niks over mijn leven van vroeger wil weten, dan hou jij niet echt van mij, dan wil ik met jou ook geen verkering meer. Hè, dan ga ik nu weg. Hè, dat is gek, als je op iemand verliefd bent en je wil niks van zijn of haar verleden weten. En zo is het eigenlijk ook met God en met de Heere Jezus. De Heere Jezus is onze redder. En daarom houden wij toch van hem, van de Heere Jezus, omdat hij alles voor ons over heeft en alles voor ons gegeven heeft. Het zou toch gek zijn als wij van het verleden van Jezus niks wilden weten. En dat Oude Testament is eigenlijk het verleden van de Heere Jezus. Namelijk, dat is de hele reden waarom de Heere Jezus moest komen. Jezus maakt het verlossingsplan van God waar en het Oude Testament is daar een onderdeel van. Geeft de reden waarom de Heere Jezus moest komen. Het is gek om tegen Jezus te zeggen, ik hou wel van u, maar dat voorverhaal van u, wat er allemaal vooraf gebeurd is, dat wil ik niet weten. Dus omdat je van de Heere Jezus houdt en mee wil genomen worden in zijn reddingsplan, wil je dat ook weten, wat er in het verleden allemaal is gebeurd. Nou, daarom ook die aanloop van Paulus. God heeft in het Oude Testament heel vaak een nieuw begin gemaakt, gaf steeds weer verlossing, hielp zijn volk steeds weer, maar het was elke keer weer een mislukking. Want hoe reageerde het volk elke keer op dat nieuwe begin? Elke keer weer reageerden ze uiteindelijk met ongeloof, liepen ze weg, waren ze ongehoorzaam. Dus het Oude Testament gaat over steeds weer een nieuw begin van God en het volk wat daar weer een mislukking van maakt, omdat ze niet gelovig reageren. Nou, en daardoor wordt nodig waarom de Heere Jezus moest komen. En uiteindelijk komt Paulus daar dus ook uit. Hij maakt eerst nog even een tussenstapje. Dat zien we in de onderste twee stukjes van die dia. Hij zegt, Johannes de Doper kwam ook nog. Maar eigenlijk gaat het Johannes de Doper ook al helemaal om de Heere Jezus. Hij vraagt alleen maar aandacht voor de komst van de Heere Jezus. En dan gaat Paulus het zelf ook over Jezus hebben. Hij vertelt, de Joden die hadden helemaal niet door dat hij de Messias was. En ze hebben de Heer Jezus veroordeeld tot de kruisdood zelfs. Maar onbedoeld, zonder dat ze het wisten, werkten ze zo mee aan Gods verlossingsplan. Hè, want de Heer Jezus moest sterven voor ons. En daarna werd hij in een graf gelegd en daarna wekte God hem op uit de dood, zegt Paulus. En God wekte hem op en eigenlijk zei God daarmee, zie je wel, de Heer Jezus is wel de verlosser. Daarom geef ik hem nu het leven weer, daarom wek ik hem op uit de dood. Hij is de Messias. Paulus doet ook zijn best om weer een link te leggen met het Oude Testament en zegt van in het Oude Testament is dit allemaal al gezegd dat dit zou gebeuren. En hij haalt Psalm 2 aan en Jesaja 55 en Psalm 16. In dat laatste zegt hij, over dat laatste zegt hij, Psalm 16 is door David gemaakt. David zegt, mijn lichaam zal geen ontbinding zien. Ik zal niet sterven. Dat is gek, zegt Paulus, want het is wel gebeurd, toch? David is gestorven. Dus, Psalm 16 gaat niet over David, maar wordt uiteindelijk vervuld door iemand anders, door de Heere Jezus. Want van hem geldt dat wel, dat hij uiteindelijk niet gestorven is, dat hij leeft, dat hij is opgewekt uit de dood. Zie je wel, in het Oude Testament is het allemaal al gezegd wat door de Heere Jezus is gebeurd. De volgende stap die Paulus zet is dat hij dat toepast op die mensen die daar zitten in Antiochië, in de synagoge. Hij zegt, dankzij hem, de grote redder, wordt aan jullie de vergeving van de zonden verkondigd. Iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft. Ik wil even aandacht vragen voor een tussenzinnetje. Iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem vrijgesproken. Wat is dat dan? Waarvoor kon je geen vrijspraak krijgen volgens de wet van Mozes? Nou, in de wetten van Mozes stond dat je vergeving van de zonde kon krijgen als je niet expres, onopzettelijk had gezondigd. Dan kon je naar Jeruzalem gaan, kon je een offer brengen voor die onopzettelijke zonde. En daar kreeg je dan verzoening, vergeving voor. Maar de Bijbel zegt ook, als je expres had gezondigd, kon dat niet. Dus je had expres Gods wet overtreden, dan kon je niet zeggen van, nou weet je wat, ga ik naar Jeruzalem, breng ik een offer, is die zonde ook weer weg. Nee, Mozes zegt, als je expres zondigt, moet je worden uitgestoten. Numeri 15, vers 30. Geen offer voor de zonde, maar uitgestoten. Dus als je in de woestijn, als Gods volk in de woestijn was en je had expres gezondigd, werd je de woestijn ingestuurd. Mocht je er niet meer bij horen in het lege kamp. En Paulus zegt, door de opstanding en de dood van de Heere Jezus is het mogelijk dat er voor alle zonden vergeving is. Zonden die je onopzettelijk hebt gedaan, zonden die je opzettelijk hebt gedaan. He, als je bij Christus om vergeving vraagt, dan is er vergeving. Voor al die zonden en voor iedereen die er om vraagt. En dat is een geweldige boodschap. En daar loopt dus dat hele verhaal van Paulus op uit. De grote lijn van de Bijbel komt uit bij de Heere Jezus en dat je bij hem vergeving kan krijgen van al je zonden. Nogmaals, hebben wij dan dat hele voorstuk van het Oude Testament erbij nodig? Ik hoop dat je duidelijk is geworden dat dat wel zo is. A, omdat je houdt van de Heere Jezus en het is de voorgeschiedenis van zijn verlossing. B, je zit met z'n allen in die lange trein van Gods verlossingsplan. Nou, dan wil je toch ook weten hoe die trein eruit ziet, zeg maar. Ja, als je daar zelf onderdeel van maakt. Ik heb daar nog een argument bij, C. En dat is, door die hele lange geschiedenis van het Oude Testament leer je dat je zonder Christus toch echt een verloren mens bent. Want eigenlijk is dus dat hele Oude Testament het verhaal van de mislukkingen. Dat Gods volk, steeds dat nieuwe begin, dat mislukt van de kant van Gods volk. Want zij zondigen toch steeds weer. En dan kun je zeggen van, ja, nou, wat slechte mensen waren dat dan toch, hè? Die lui daar in het Oude Testament. Gelukkig wij niet. En de Bijbel leert ons dat wij van onszelf geen haar beter zijn dan de gelovigen uit het Oude Testament. Dat betekent dus dat wij als mensen onszelf niet, nooit kunnen redden. Dat wij vanuit onszelf verloren mensen zijn. Dat leer je ook heel duidelijk uit het Oude Testament. En als jij die grote lijn van de Bijbel voor ogen hebt, dan komt van daaruit naar jou de vraag toe, zie jij dat van jezelf? Dat jij zonder de Heer Jezus een verloren mens bent? Het Oude Testament laat het ons duidelijk zien. Wil jij wel geloven dat jij niet gered kan worden van de eeuwige dood zonder de Heer Jezus, zonder te geloven in hem? Dat zie je aan die hele lange worsteling van God met zijn volk in het Oude Testament. Dat hij steeds weer opnieuw begint, dat hij ze verlost uit Egypte, dat hij ze verlost van de ballingschap, dat hij ze de offerdienst geeft, dat hij de tempel geeft, dat hij zoveel voor ze doet, koningen geeft, profeten geeft, en uiteindelijk, het komt maar niet goed. En dat is het Oude Testament. Wij als mensen lopen stuk als we niet door God worden verlost. En de vraag is, wil jij dat wel erkennen? Want dat geven wij niet graag toe, toch? Geef jij dat graag toe, dat jij van jezelf een verloren mens bent? Of het kan zijn dat je daar ook gewoon niet vaak bij stilstaat. Dat jij verloren gaat zonder de Heer Jezus. Omdat het leven jou zo in beslag neemt met allemaal andere dingen. Want in de wereld gaat het echt niet over verloren gaan en zonde en de Heer Jezus. Dus dan denk je daar ook niet over na. En dan besef je dat niet eens. Dat je de Heer Jezus nodig hebt voor je verlossing. En dat kan je alleen maar voor ogen hebben als je elke keer weer de Bijbel blijft lezen. En ook elke keer die grote lijn van de Bijbel weer ziet. En dan zie je het. Vanuit mezelf ben ik een verloren mens. Ik kan echt niet zonder de Heer Jezus. En als je dat leest, dan zie je ook hoe hartstochtelijk God bezig is elke keer weer met de redding van zijn volk. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, God wil zijn kinderen redden, kost wat het kost. En het heeft hem wat gekost. Elke keer die moeite in het Oude Testament, steeds weer een nieuw begin. Maar vooral zijn eigen zoon die hij heeft gegeven. God laat zich in de Bijbel in het hart kijken. En dan zie je dat hij niks liever wil dan ons bevrijden, vrijmaken van zonde, van de dood, van slavernij. Slavernij aan allerlei verslavingen. Wat God wil is ons vrijmaken. Dat leeft in zijn hart. Zo is God. Paulus eindigt dat hele verhaal met een waarschuwing. Pas op dat je de boodschap niet verwerpt, want dan ga je te gronden. Je kan jezelf niet redden. Je hebt Christus nodig. En als je die redding niet wil, dan loopt het verkeerd met je af. En de vraag voor jou is dan, wat doe jij met die boodschap? Dat je alleen gered kan worden door de Heer Jezus. Als je het aanneemt, als je het gelooft, dan krijg je vergeving, dan is God de liefhebbende God voor jou en dan heb je eeuwig leven. Als je het verwerpt, als je het niet aanneemt, dan moet je zelf voor de gevolgen van je zonde opdraaien. En dat betekent dan dat je verloren gaat. Hoe belangrijk is dat grote verhaal dus van de Bijbel? Hoe belangrijk is het om de Heer Jezus als je redder aan te nemen? Ten slotte, ja, wil ik daarom jullie blijven stimuleren, en dat willen we als kerkraad ook graag, om de Bijbel te lezen. En steeds weer te zien uit de Bijbel hoe God bezig is met de verlossing van mensen, de verlossing van ons. Dat grote verhaal, dat moet je met elkaar blijven zien. Het heeft nog veel meer aspecten, echt veel meer aspecten dan ik in deze preek heb kunnen noemen. En hoe mooi is dat om dat te ontdekken. Om dat ook samen te ontdekken. Ik zou ook in deze tijd toch willen oproepen om gezamenlijk ook de Bijbel te blijven bestuderen. Natuurlijk, hoe moet dat? 3 mensen in een kamer, meer mag niet. Maar er is best nog heel veel mogelijk, zeker ook in dit kerkgebouw. Mag je best wel nog heel veel dingen doen. Als je aan de maatregelen houdt, Blijf samen ook de Bijbel bestuderen. Blijf het zien hoe God met zijn reddingsplan bezig is. Verheug je daarover en ontdek steeds meer. En als je dat doet, dan raak je steeds meer onder de indruk van de liefde van God. Want dat is wat in de Bijbel steeds weer naar voren komt. Hoeveel God van ons houdt en hoeveel hij ervoor over heeft om ons te redden. Amen. Ik bouw op u, dat is het volgende lied. Zullen we samen danken en bidden. Heere God, trouwe Vader, we stonden erbij stil hoe u uw verlossingsplan uitwerkt. U ontvouwt het in de Bijbel, de grote lijn in de Bijbel. En dank u wel dat u zo zich in het hart laat kijken. Uw hart is vol liefde voor uw volk, voor ons. En daarom blijft u maar doorgaan. Met uw reddingsplan waarvan Christus de kern is. Dank u wel dat we u zo kennen, Vader. En geef dat we door het lezen in de Bijbel, bestuderen van de Bijbel, ook telkens weer zien hoezeer wij verlossing nodig hebben door de Heer Jezus. De wereld om ons heen heeft dat niet door of wil het niet zien. Wij worden daar ook door beïnvloed. En daarom hebben we het nodig dat uw woord, zoals dat in de Bijbel naar ons toekomt, dat dat in onze botten gaat zitten en in ons hart, zodat we het weten en voelen. We kunnen niet zonder de Heere Jezus, maar we mogen ook gered zijn. En geef dat uw liefde door uw woord heen, dat door uw woord heen naar ons toekomt, dat ons dat raakt. Dank u wel dat wij mogen horen bij uw volk dat wordt verlost. Dat we als het ware in dezelfde trein zitten. En één ding is daarvoor maar nodig, geloof in de Heere Jezus. Heere, geef ons allemaal dat geloof. Zonder geloof is er geen redding. Geef het ons daarom en geef het aan nog heel veel anderen. Heere God, we bidden u voor onze gemeente. Wat is het jammer dat de coronamaatregelen weer aangescherpt zijn. Misschien de komende week nog wel verder aangescherpt worden, wie zal het zeggen. Voor ons is dat als gemeente moeilijk. We kunnen hier niet met z'n allen komen, we mogen niet zingen, we mogen niet koffie drinken samen. Wat moeilijk om zo kerk te zijn. We willen u ook danken voor mogelijkheden die u wel geeft. Dat we deze diensten hebben, dat we zo samen u mogen ontmoeten. Dat we op andere manieren met elkaar kunnen meeleven en dat dat ook gebeurt. Maar vader, er is bij ons ook wel de vrees dat corona ons als gemeente verzwakt of kleiner maakt. En daarom bidden wij u, wilt u hierin voor ons zorgen, ons helpen. Werk met uw geest in de harten van ons allemaal, van alle gemeenteleden. En geef dat deze tijd ons ook iets duidelijk maakt, dat wij het zelf niet in de hand hebben, dat we inderdaad niet zonder u kunnen en zonder de Heere Jezus. Heere God, zorg voor uw kerk, hier in Oldehove en omliggende plaatsen, maar ook in Nederland. Zorg voor uw kerk overal op aarde. We bidden voor de overheid. Wat een grote verantwoordelijkheid hebben ze in deze tijd. Wilt u wijsheid geven aan de minister-president, Mark Rutte, minister De Jonge, de andere ministers, staatssecretarissen, zegen al hun medewerkers, adviseurs. Geef wijsheid om goede beslissingen te nemen. En wij bidden u, wilt u geven dat het virus ook wordt teruggedrongen. Daardoor er ook weer meer levensruimte komt. We bidden u voor de zieken. Wilt u genezing geven? We bidden u voor mensen die werken in de zorg. Weer komt er veel op ze af. Het wordt weer hectisch. Wilt u hen helpen en het zegenen? We bidden voor mensen die economisch steeds meer worden getroffen of al hard zijn getroffen. Geef dat er perspectief ook voor hen is of komt. Wees hen nabij. Heere God, zorg voor de zwakken van deze aarde, die in crisistijd altijd het zwaarst worden getroffen. Heere God, we stonden stil bij uw verlossingsplan, dat uitloopt op een nieuwe wereld. En we beseffen ook hoe we dat nodig hebben, dat u een nieuwe wereld geeft, waarin geen bedreigingen en gevaren meer zijn. Heere God, werk verder aan uw plan. Neem ons daarin mee door het geloof. Neem daarin velen mee door het geloof. En verhoort u ons bidden in Jezus' naam. Amen. Het is tijd voor de collecte en daarin luisteren we weer naar muziek, omdat het ging over het verlossingsplan waarin de komst van Christus de kern is. Luisteren we naar een lied waarin de komst van de Heere Jezus wordt aangekondigd in het Oude Testament uit Handel's Messiah, For unto us a child is born. Voor ons is een kind geboren en een zoon gegeven. Thank you. Onze laatste lied is Ere zij aan God de Vader. Liedboek 705, vers 1, 2 en 4. En zullen we daarbij gaan staan. Ja, van deze grote God waarvan we zongen, mogen we nu de zegen ontvangen. De belofte dat Hij bij ons is. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid door de Heilige Geest, is met u en met jullie allemaal. Amen.
We gaan nog wat zien, of niet? Doe ik even uit.
Ik zie dat er nog wat foto's te zien zijn straks van de jeugdvereniging. Oké. Ik zal alvast even uitleggen hoe jullie uitgeleide doen. Dit vak gaat straks eerst via de nooduitgang. Vak 2 gaat via de hoofduitgang eruit. Kijk nog even naar de foto's.
Onze mannen bij de fietsdienst gezocht, georganiseerd en het was ontzettend leuk. We hebben heel veel deelnemers gehad. We hebben nu de goede antwoorden bekeken. Het goede antwoord was: God woord wijst ons weg. We hebben 15 goede antwoorden en ik ga nu een antwoord. En het goede antwoord is gegeven. We hebben 15 personen, maar het goede antwoord is, staat hierop, is Frits en Willy Leenhuis, de prijs is voor jullie. Van harte gefeliciteerd. We komen nu bij jullie toe.
Hoi, hey, jullie hebben meegedaan met de fietspuzzeltocht van de kerk afgelopen zondag.
Ja, dat klopt, dat was heel leuk.
Ja, nou fijn. En jullie zijn de winnaar van de prijsvraag.
Ach wat, echt
waar? Gods woord wijst ons de weg. Ja, jullie hebben gewonnen. Ja.
Oh, Hilly.
Hilly, kijk.
Wij hebben fietspuzzeltocht gewonnen.
Jullie hebben de prijs gewonnen van de fietspuzzeltocht van afgelopen zondag.
Fantastisch.
En bij deze winnen we jullie een prijs aanbieden.
Corona-proef.
Corona-proef, alsjeblieft.
Oh, wat leuk.
Oh,
dat gaan we zeker doen.
Oké, prima.
Dank jullie wel. Dat was geweldig. Heel
mooi. Ja, prima.
Met veel plezier gedaan. Weer was misschien niet zo heel mooi, maar het was heel fijn.
Nou, mooi.
Leuk.
Leuke opzet.
Ja, geweldig.
Fijn, dankjewel.
Heel blij mee, dank jullie.
Oké, prima. Doeg.
Deze hoef ik niet meer te zingen, die kunnen jullie zelf zingen. Zo goed is deze bekend.